Wist je dat je meer kans hebt om te overlijden door het maken van een selfie dan door een haaienaanval? Ja, selfies zijn 5 keer dodelijker. Wie had ooit gedacht dat poseren met een duckface gevaarlijker kon zijn dan een duik met jaws? Dus de volgende keer, wanneer je op een klif staat voor die perfecte foto, denk dan even na. Is die Insta-like het echt waard? Dit is Dood gaan we allemaal, de podcast, want dood gaan we allemaal. En hier zitten we weer. Aisha, Ide, ik ben Chris.
Christian.
Hi.
En Christian. Aflevering 8.
En wij zijn ook wel tot op een selfie en een leuke foto.
Ja, maar, gek op.
Is maar voorzichtig.
Is dat dan omdat mensen dan een gevaarlijke positie uitkiezen? Of een gevaarlijke locatie? Dat het
ik denk wat
maakt?
Er gebeurd is op het moment dat je bijvoorbeeld zo'n camera in je hand hebt. En je denkt, oh, nog een stukje naar achter. Maar daar zit dan een ravijn of een spoor of een stoep of iets. Dat je eraf dondert en dan naar beneden dondert of iets. Vaak omdat je, dat zie je toch ook wel eens bij spiegels, dat van objects may appear closer or further than.
Ja.
Ja, in ieder geval dat je die diepte niet goed kunt inschatten wanneer je op dat beeld kijkt. En dan val je.
Nou, is voorzichtig.
Nou, inderdaad. Ja, er was wel een meid volgens mij uit Hongarije of een Oostblokland die van de zomer inderdaad is omgekomen op deze manier.
Oké.
Die is echt in een ravijn gestort.
Ja.
Dus lieve luisteraars, wees voorzichtig.
Ja.
En lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren ook naar onze podcast. Want we krijgen ontzettend veel leuke reacties.
Zeker.
Veel goede berichten. En dat hebben we eigenlijk te weinig gezegd. Maar als jullie onze Spotify goed vinden, onze podcast goed vinden, like ons ook op Spotify. Hè? Want dan blijf je op de hoogte als er weer een nieuwe podcast online komt. En je kan ook een review achterlaten. Is ook niet geheel onbelangrijk voor onze vindbaarheid. Voor alle mensen die nog niet luisteren naar Dood gaan we allemaal, de podcast.
Ja. Ja, en deel hem ook vooral met mensen in jouw omgeving. Waarvan je denkt, ja, dat is echt een leuke aflevering. Deel hem vooral ook gerust. Zijn we ook heel erg dankbaar voor.
Oh, en ik had van de week iets heel leuks. Ik mocht namelijk aanschuiven bij Zep om vragen te beantwoorden voor van kindjes. Kindjes hebben uit de afgelopen maand vragen ingestuurd met het onderwerp dood en afscheid. En ik mocht daar aanschrijven om deze vragen te gaan beantwoorden. En daar gaan we het volgens mij straks ook over hebben bij de luisteraarsvraag. Want het is een vraag die heel veel wordt gesteld door zowel volwassen mensen als door kindjes.
Ja, het leuke van kinderen. Wij hebben het al mogen meemaken, Ida. Kinderen die durven vragen te stellen die wij als volwassenen toch wel wat ongemakkelijk vinden. En een kind die flapt het er gewoon zo uit. En dan, dat is gewoon heerlijk hoe ze dat gewoon
zo
durven. Zo puur. Ja, zo en waarom ook niet, weet je wel. Nee. Durf het gewoon te vragen.
Ken je nog het programma Praatjesmakers?
Was dat van VPRO vroeger?
Ja, zoiets. Ja, waarbij kinderen ook werden.
Ja. Oké, ik denk dat.
Ja, dat heb jij zeker nog dan meegemaakt. Wij kennen het ook. Dus dan,
ja, dat is.
Jochem van Gelder, ken je? Dat is een, man, prestator, Karel en Survey.
Oké, maar ik kan me even niet zo herinneren.
Nou ja.
En er kwamen ook kinderen aan bod?
Kinderen aan, die gingen dan vragen beantwoorden. Ja. Volwassen vragen, zeg maar, beantwoorden.
Hij stelde vragen en kindjes gaven antwoorden. Best leuk.
Heerlijk.
Was dat te vinden op YouTube trouwens.
Oké.
Ja.
Ik wilde ook nog even wat zeggen, een kleine correctie. Want vorige week hadden we het over een nummer met André Hazes. En dat nummer moest eigenlijk als titel hebben Blijf bij mij. Het ging om het duet met Gerard Joling. En de trouwe Hazes luisteraar heeft terecht ons op de vingers getikt. Van dat nummer klopt niet qua titel. Nee. En ik schaam me dood, want ik ben eigenlijk een ontzettende Hazes fan. Dus mijn excuses, maar het moest dus Blijf bij mij zijn. Moet ik nog eventjes wel terugkomen.
Bij deze heb je het weer mooi rechtgezet. En jij zou nog terugkomen op iets vanuit de vorige aflevering met Stef Bos.
Zeker, ja. Stef Bos. Stef Bos is dus hij is eigenlijk zelf niet gelovig. En zijn vader wel. Dus in die twee werelden, qua perceptie, had hij zoiets, dan kan het ook niet zijn dat we elkaar weer tegen gaan komen. Dus dat benoemt hij ook in zijn lied. En dat is eigenlijk best wel heel treurig, hè? Want wij hopen natuurlijk altijd dat we elkaar weer tegenkomen. Kleine brug naar Vera Lynn. En dat is dus voor heel veel mensen niet altijd zo. Dus dan moet je het doen met de uren die we hier hebben op aarde.
Ja, en dat is dus niet veranderd. Want we hadden het even over van het kan zijn dat je in de loop der jaren er anders over gaat denken.
Nee, dat
maar
is.
Maar hij is nog steeds
in de veronderstelling dat hij zijn vader,
gaan zien.
Papa, niet meer zal tegenkomen.
Klopt.
Right. Dank je wel.
Ja.
thanks voor het checken. En deze aflevering, een aflevering met een historisch tintje, namelijk de uitvaart van Alexander de Grote. In de playlist gaan we We'll Meet Again van Vera Lynn bespreken. En daarnaast gaan we het met elkaar hebben over de militaire uitvaart. En zoals Ieder natuurlijk al even aangaf, de luisteraarsvraag. En deze week die van een kind, maar ik denk ook die van vele volwassenen. Namelijk, word je opgegeten door beestjes wanneer je wordt begraven? Maar allereerst de uitvaart.
Alexander de Grote, geboren 356 voor Christus, was een Macedonische koning, wereldveroveraar en een van de meest succesvolle militaire leiders in de geschiedenis. Hij werd geboren in Pella, de hoofdstad van het oude Macedonië, als zoon van koning Philips II en koningin Olympias. Op 20-jarige leeftijd werd Alexander koning na de moord op zijn vader en op 30-jarige leeftijd heerste hij over één van de grootste machtsrijken ooit, namelijk vanaf de Donau tot aan de Himalaya bij Tibet en India. Hij stichtte talloze steden waarvan Alexandrië in Egypte de beroemdste is. Alexander stierf in 323 voor Christus op slechts 32-jarige leeftijd in Babylon.
Historisch figuur, inderdaad.
Ja, en dat maakt het lastig, hè, want het is zo ontzettend lang geleden.
Zeker.
Ga daar maar eens achter komen wat dan zijn hoe de uitvaart was.
Ja.
Of hoe hij überhaupt is gestorven.
Want en om maar gelijk met de deur in huis te vallen, blijft ook eigenlijk wel een mysterie. Want je moet het allemaal doen op basis van verhalen. En het ene verhaal spreekt het andere verhaal ook wel weer tegen.
Klopt.
Maar misschien leuk om eens een aantal hypotheses met elkaar te delen.
Ja, want ik heb hier bijvoorbeeld staan dat de exacte oorzaak van zijn dood ook nooit is vastgesteld. Ja, nooit definitief is vastgesteld.
Nou, er is wel een nieuwe theorie. Maar kunnen we het zo misschien over hebben?
Ja, want ik heb er 5 gevonden. Kijk eens even of die nieuwe theorie erbij staat. Mogelijke oorzaken zijn onder andere malaria of tyfus, omdat hij plotseling hoge koorts ontwikkelde. Daarnaast gaat er het verhaal dat hij is omgekomen door vergiftiging, hoewel deze theorie minder waarschijnlijk wordt geacht omdat zijn symptomen meer dan 10 dagen aanhielden, wat ongebruikelijk is voor vergif, omdat hij 12 dagen natuurlijk ziek is geweest. Daarnaast een auto-immuunziekte is een van de analyses die is gedaan. Er is daarnaast een theorie dat Alexander leed aan een syndroom waarbij een soort zeldzame auto-immuunziekte die verlamming veroorzaakte. En dat zou kunnen verklaren waarom zijn lichaam geen tekenen van ontbinding vertoonde tot 6 dagen na zijn dood. En sommigen suggereren dat hij in diepe coma verkeerde en dus nog leefde toen hij voor dood werd gehouden. Daarnaast, en dat is mijn laatste theorie die ik heb gevonden, een bacterie uit een rivier. Want volgens oude Griekse legendes moesten de goden namelijk verplicht water uit een mythische rivier drinken. Een heilig vergif dat de doden tot zich namen, zou natuurlijk ook erg geschikt zijn geweest voor Alexander de Grote, want hij werd beschouwd als een halfgod. Ik zei een heilig vergif tot dat de goden tot zich namen. Dus hij werd gezien als een god.
Nou, hij heeft zichzelf als god gekroond, hè? Tot ergernis van heel veel hoogstaande, voornamelijk Griekse leiders. Want hij had al zijn Griekse leiders door het koninkrijk, zeg maar, benoemd als bevelhebbers. Maar hij heeft zichzelf als god gekroond. Dus dat. Daarom was hij een halfgod, zeg maar.
Ja.
Hij is trouwens ook gezegd dat hij van moederskant van Zeus afkomstig was. En van vaderskant ook van een Griekse god. Dus dat vond hij zelf wel heel interessant om dat te vertellen.
Klinkt ook best leuk, toch? Als ik kan zeggen, ik ben een half zoon.
Ja, dat klinkt heel leuk.
Van Zeus of, ja.
Maar die staat er inderdaad bij. Want dat is inderdaad. Kijk, vroeger gingen ze af op de hartslag. Of het is juist niet de hartslag, maar de ademhaling. En zijn hartslag was er nog wel, maar zijn ademhaling niet. Dus ze hadden hem inderdaad voor dood verklaard.
Ja.
Maar waarschijnlijk is hij inderdaad door zo'n auto-immuunziekte, misschien door een bacterie, is hij eigenlijk gewoon verlamd geraakt. Zijn zenuwstelsel werd aangevallen door die bacterie. En dan is hij voor dood verklaard. En dan ontbindt het lichaam natuurlijk niet.
Gekke tijd eigenlijk. Hè? Ja. Dat je dus je wordt gezien als god. Of jezelf beroemd als een god. Dat je dus dan maar gif uit een rivier drinkt. Hè? Want dat is het hartstikke giftig water. En omdat je als god, nou ja, zou dat moeten overleven, maar je overlijdt dus wel mooi op 32-jarige leeftijd. Het is niet voor te stellen in deze tijd. Toch, dus ik kan me niet voorstellen dat we nu denken van we pakken een paar glazen water uit, weet ik veel, de Amstel of zo, en we gaan kijken wat er gebeurt.
Ja, als je dan het overleeft, ben je god.
Ja.
Ja, dat is heel, heel bizar. Het was sowieso een bizarre tijd natuurlijk. Hè? Het is ver voor Christus.
Ja.
En hij had een moord- en een veroveringslust waar je u tegen zegt. Vandaar ook zijn bijnaam Alexander de Grote.
Ja.
Want hij heette eigenlijk niet Alexander de Grote. Die naam is hem pas na anderhalve eeuw na zijn overlijden ongeveer toegekend. Eigenlijk Alexander de Derde.
Ja.
Dus, dat vond ik ook wel grappig om te lezen. Dat hij inderdaad door alles wat hij heeft gedaan, heeft hij die bijnaam zeg maar gekregen.
Ja. Ja, hij is natuurlijk wel in weelde opgegroeid. Hè? Want wat je ook al zei, Ide, zijn ouders, zijn vader was koning. En hij kwam uit Macedonië. En dat werd door het oude Griekenland gezien als de barbaren. En zijn vader zei ook van Macedonië is te klein voor jou. Dus hij had waarschijnlijk ook ergens wel een drift om zich te bewijzen.
Mm-hmm.
En toen hij inderdaad 20 was, toen werd zijn vader door een lover van zijn dochter, dus zijn zus, om het leven gebracht. Want die jongen mocht niet met haar omgaan. Dus hij dacht, ze is de dolk erin. En toen is hij zelf koning geworden.
20-jarige leeftijd.
Barbaars allemaal.
En hij heeft het goed gedaan. Dus als je bedenkt van dat er dus een van de grootste machtsrijken ooit in de geschiedenis was. Dat is bizar. Als je een plaatje opzoekt, want dat kan je googlen natuurlijk. Dat je gewoon kijkt hoe dat rijk er destijds uitzag. Is dat niet te bevatten eigenlijk. Nee. Dat één iemand... Ja, daar dan de opperhoofd, de koning, het voor het zeggen had.
Maar je zegt goed gedaan, natuurlijk wel met een hele hoop bloed vergieten. En hebben heel veel mensen en volkeren het leven gelaten.
Zelfs zijn eigen volk, want hij wilde nog verder. Maar bij India zeiden zijn manschappen, we missen thuis en we hebben honger en het weer is ruk. Dus wij willen terug. Ja. En toen moest hij wel terug. Toen wilde hij eigenlijk Arabië nog aanvallen. Maar toen kwam zijn eigen dood om de hoek. Maar het is wel echt een ja, wat jij zegt, het Rijk is zo groot. Zelfs als je dat nu met de auto zou moeten reizen, dan ben je dagen onderweg. En laat staan van toen.
Ja,
met paard en wagen.
Niet wetend waar je uitkomt. Heel bizar.
Het volk was ook eigenlijk stuurloos op het moment dat hij overleed. Dus er was eigenlijk gelijk heel veel onrust toen zijn dood bekend werd gemaakt. En dat ging al eigenlijk als een lopend vuurtje. Er was ook natuurlijk de vraag van wie gaat dit overnemen. En er waren eigenlijk maar twee kanshebbenden om het over te nemen. Dat was één zijn ongeboren kindje. Nou ja, dat is dus niet mogelijk.
Nee.
En twee zijn broer. Maar die was zwak begaafd. Dus dat zagen ze ook niet zitten. Dus toen hebben uiteindelijk drie regenten de regie op zich genomen. Maar dat zorgde gelijk voor een burgeroorlog. En vanaf toen is het eigenlijk downhill gegaan.
Zijn het mensen die hij zelf heeft aangewezen? Omdat hij natuurlijk 12 dagen ziek was. Hè?
Helder was hij ook nog.
En helder inderdaad. Dus denk je dat hij dan zelf die persoon heeft aangewezen? Van dat moet dan mijn opvolger worden. Dat is natuurlijk niet niks dat je dan overlijden.
Heeft hij gezegd, toen hem de vraag werd gesteld van wie is jouw opvolger, toen had hij gezegd de sterkste. Ja, dat is natuurlijk...
het maar uit, zoek
precies,
het maar uit.
Precies, dan gaan mensen daar ook voor vechten. Ja.
En dat is Perdiccas geworden, samen met twee andere regenten. Dat gaat goed met mijn zachte G.
De zachte G doet het
goed. Zachte G.
Nou ja, dus 12 dagen, een ziektebed van 12 dagen, daarna is hij dus... gebalsemd, zoals dat ook in die tijd gebeurde. Gebalsemd met kruiden en specerijen zoals mirre en kaneel. Wat normaal was voor hooggeplaatste figuren uit die tijd. Er zijn verhalen dat het lichaam in honing werd ondergedompeld om bederf te voorkomen tijdens het transport naar zijn uiteindelijke rustplaats.
Ja.
Ja, dat zou Alexandrië moeten zijn. Maar volgens mij is hij toen
overwegen,
toch?
Ja.
Tijdens de uitvaart.
Ook op de route eigenlijk. Hij werd vervoerd in een katafalk. Dat was een soort tempel op wielen. Ik heb daar illustraties van gezien, maar dat zag er indrukwekkend uit.
Ja.
En die tempel op wielen, die werd dus eigenlijk... daar zat zijn sarcofaag lag daarin met de mummie. En die werd getrokken door paarden. Maar halverwege zijn die eigenlijk door een groep...
Kapers eigenlijk.
Kapers, zeg maar. En die hebben het toen vervoerd naar Alexandrië, toch?
Ja, klopt inderdaad. Ja.
Oh ja, want hij zou dan naar Babylon, is die, in Babylon is hij overleden.
En hij zou terug naar Macedonië gaan.
Ja, ja, klopt.
Alleen halverwege is die dus tegengehouden. Hebben ze die mensen kunnen overtuigen van we gaan niet naar Macedonië, maar we gaan richting Alexandrië.
Ja.
En nou ja, daar is hij uiteindelijk terecht gekomen.
Maar inderdaad, die indrukwekkende lijkwagen, hè, die werd dan door 60 paarden werd hij getrokken. En rijkelijk versierd met beelden en kostbare materialen. Dus ook heel veel goud werd daar. Dus het heeft wat tijd gekost. Volgens mij heeft het 2 jaar gekost, had ik las, om dit alles te organiseren. Hè. Gewoon die hele overbrenging van het lichaam dus naar de plek waar hij naartoe moest. En het is eigenlijk een soort bedevaartsoord ook geworden. Hè? De plek waar hij lag opgebouwd. Of tenminste waar zijn lichaam naartoe werd gebracht.
Klopt, ja.
Julius Caesar. Ja. Julius Caesar heeft ook nog die plek bezocht.
Ja, en nog een andere keizer ook.
Ja, ja. Veel mensen zijn daar geweest om een laatste eer te bewijzen.
Ja, het was hun held.
Ja, en wat ik wel indrukwekkend vond, en misschien hebben jullie ook iets over gelezen, is dat we zijn nu zoveel jaar later, zoveel jaren verder. Is die plek er nog?
Wat ik heb begrepen is dat het niet meer te achterhalen is waar die plek was.
Nee.
Hebben jullie dat ook gehoord, gelezen, gezien?
Ja, er zijn meerdere hypotheses inderdaad over wat de plek kan zijn waar hij dan momenteel ligt. Alleen die zijn eigenlijk vrijwel niet meer te bewijzen. Tenzij er ooit misschien nog een keer echt een steen wordt gevonden met inscripties waarin naam en data vermeld staan. Maar er heeft een enorme tsunami over Alexandrië, is een vloedgolf is daar overheen gegaan, waardoor een heel groot deel van die stad is weggevaagd. En ook, ja, er waren stadsmuren, maar kennelijk was er een centrum met een stadsmuur, maar daarbuiten ook weer een tweede ring met een stadsmuur. Dus ze weten ook niet meer precies op basis van kaarten en beschrijvingen wat het centrum van Alexandrië is. Dus dat maakt het wel interessant
om inderdaad die plek te vinden.
Het blijft een mysterie.
Ja, het blijft een mysterie. Een beetje een soort Toetegamon.
Ja, zoals Indiana Jones-achtig verhaal. Maar ik geloof er wel in dat op een gegeven moment deze informatie wel weer naar boven komt.
Ja,
want je ziet door de geschiedenis heen dat er elke keer weer een stukje, zoals de Emerald Tablet, dat er elke keer weer een stukje wordt gevonden van oude kennis.
Ja,
zeker,
dus dit
zeker.
Zal echt wel ergens bewaard zijn gebleven. Misschien wel bij de druïden.
Klimaatveranderingen, wie weet dat er nog boven water komt, letterlijk een figuur.
Ja, zeker.
Ja, want er bestaat ook het verhaal dat het eventueel onder de zeespiegel ligt door die stortvloed, stormvloed.
Ja, stormvloed inderdaad.
Die over Alexandrië is, dat daardoor een deel van Alexandrië eigenlijk op dit moment onder de zeespiegel ligt. En wellicht dus ook zijn graf.
Ja.
Spannend. Ja. Je weet wat eruit komt.
Ja, waar we bij andere podcast dingen kunnen vertellen over een rouwkaart. Welke bloemen, welke gasten er op de uitkant waren. Hoe de route was. Of ze bepaalde stops hebben gemaakt. Is dat natuurlijk allemaal niet echt bekend. Helaas, ik vind het ook wel jammer dat we dus niet precies weten hoe die lijkwagen eruit heeft gezien. Want ik ben wel ontzettend benieuwd hoe dat er dan nu in deze tijd uit zou zien. Volgens mij hartstikke indrukwekkend.
Ik stel me een beetje voor een soort gouden koets.
Gouden koets.
2.0.
Ja, dan echt wel keer 10 of zo. Ja. Een enorme wagen. En
ja,
en
mocht het, kan niet
mocht
anders.
Het wat kosten allemaal.
Ja, dat denk ik ook. Want hij was natuurlijk, zijn leraar was Aristoteles, weet je. Dan vertoef je echt wel in bepaalde kringen. Dus je moet echt wel van goede huizen zijn gekomen om zo'n uitvaart te krijgen.
Want weet je iets over die kosten?
Ja, nou en of.
Echt?
Google, lieve mensen, lieve luisteraars, als je googelt duurste uitvaart ooit of de top 10 duurste uitvaart, dan komt deze gewoon voorbij.
Dat meen je.
Je zou niet zeggen, het is al zoveel jaren geleden natuurlijk. Maar omdat het dus inderdaad die gouden kist, 2 jaar lang hebben ze erover gedaan om dit alles te organiseren. Er werd natuurlijk de enorme graf voor hem klaargemaakt. Dus alles, het mocht wat kosten. Al met al een grote uitvaart die maar liefst 600 miljoen dollar kosten.
Omgerekend
als
het
naar deze tijd.
Nou,
600
wow.
miljoen. Dus het is niet goedkoop.
Daar ben ik ook benieuwd naar hoeveel mankracht daarvoor nodig is geweest.
Ja, dat
is ook wel schrikbarend.
Ik denk dat we daar nooit achter gaan komen. Maar ik denk met 60 paarden die dus ook die wagen moesten trekken. Ik bedoel, dat is al een hoop. 60 paarden.
Ja.
Maar een hoop blijft nog een mysterie. En dat zal het ook voor altijd blijven. Want
als het ooit ontrafeld wordt, dan gaan we daar een podcast aan wijden.
Zeker.
Gaan we zeker doen.
Leuk.
En dan gaan we nu door naar de playlist. Meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some
sunny day.
Oorspronkelijk is dit nummer al in 1918 geschreven, maar het werd vooral bekend door de vertolking van de Britse Vera Lynn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaf troost aan miljoenen mensen die afscheid moesten nemen van hun geliefde, vaak zonder te weten of ze elkaar ooit nog zouden terugzien. De boodschap van hoop en hereniging, die zo centraal stond in het leven van soldaten en hun families, maakt dit lied tijdloos en onvergetelijk. Het is echt wel een... Ja. Een lied met een snik.
Wie kent hem niet?
Ja, ik... Ja.
Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik kende dit nummer dus niet. Tot nu wel. Maar ik ben een jaar of 7 geleden ben ik de uitvaartwereld ingerold. En wat mij opviel in het eerste jaar bij dit bedrijf waar ik voor werkte. We deden heel veel uitvaart in Haarlem en omgeving. Wat mij opviel is dat er heel vaak werd gekozen door de oudere generatie om dit nummer af te spelen. En ik dacht, wat een bijzonder nummer, maar ik had helemaal nul gevoel of iets met het nummer. Dus ik heb het pas leren kennen door mijn vak als uitvaartverzorger. En nog weer later, toen we in de stad gingen wonen. En ook naar de, wat is de dodenherdenking?
Nee, de
bevrijdingsconcerten gingen. Werd daar natuurlijk ook dit nummer volop gezongen. En sindsdien zit het in mijn hoofd.
Ik ben er ook pas daardoor mee in aanraking gekomen. Namelijk het Bevrijdingsdagconcert aan de Amstel. Ja. Of op de Amstel eigenlijk. Het podium wordt op de Amstel gebouwd bij Carré. En als afsluiting eigenlijk jaarlijks wordt dat nummer gespeeld. En dan doen koning Willem-Alexander en koningin Maxima... Die gaan op een boot en die gaan dan rondjes varen op de Amstel. En die gaan naar iedereen zwaaien met dat liedje op. Het liedje, in de herhaling.
Repeat,
Dus dat is voor mij eigenlijk het eerste moment wanneer ik daarmee...
Dus eigenlijk ook pas sinds ook pas een aantal jaren. Ja. Dus het is niet dat wij daarmee zijn opgegroeid of dat we dat vroeger op de radio hoorden. Ja.
Nee.
Niet zoals jij natuurlijk.
Nee. Nee, in mijn jeugd. Mijn kindertijd.
Dus nee. Elke dag op school. Goedemorgen, leraar.
Nou, daar gaan we. Ja, ik moet zeggen, ik heb het ook niet. Ik ken het ook niet van de radio hoor. Maar ik ken het natuurlijk ook omdat ik in de muzikale wereld vertoef. En Peter Marman kent dit nummer ook. Dus weet je, het is echt wel een nummer wat ook bij uitvaarten wordt gespeeld en afgedraaid. En ja, heel toepasselijk. Het is hoopvol. Voor mij ook vooral. Ja. Till we meet again. Ja, hoe mooier is dat?
Ja.
Dat we elkaar weer mogen ontmoeten.
Ja.
Het is ook wel echt een liedje wat heel... Het klinkt ook oud. Je hoort echt wel een beetje die korrel op die plaat. En dus het is ook wel echt een liedje dat gelijk op het moment dat je het aanzet een soort historie ademt.
Zeker. Ja, je hebt volgens mij verschillende uitvoeringen. Eén van Vera Lynn herself en de andere is met een mannenkoor, denk ik. Ja. Met mannen bij mannenstemmen.
Dat hoor je ook op dit nummer hoor. Dan zingt zij en op een gegeven moment is er een koor waar ook inderdaad wat mannenstemmen bij zitten. Dat hoor je ook op dit nummer.
Ja.
Echt heel typerend voor die tijd ook.
En fascinerend dat zij dus pas in 2020 is overleden, hè, op 103-jarige leeftijd.
Oh.
En tot zeer hoge leeftijd dit nummer ook heeft gezongen.
Ja, dat was haar pareltje, denk ik.
Dat was haar pareltje, maar ook in oorlogstijd al. Hè? Dat ze dus echt naar oorlogsgebieden ging om de mensen een hart onder de riem te steken. Stond ze daar dat nummer te zingen voor al die militairen. Dus dat is wel heel mooi eigenlijk. Hè? Dat zo...
Prachtig, ja.
En dat nummer, zeg maar, het is een soort projectie op de White Cliffs of Dover. Dat heeft haar dochter toen op het moment dat Vera Lynn overleed als een soort van aandenken... heeft zij een projectie laten projecteren op die witte kliffen... waar dus een hele historische gebeurtenis heeft plaatsgevonden... tussen de geallieerden en de nazi's. Dus dat was ook eigenlijk een soort...
Symboliek maar ook een soort van
herdenken.
Respect naar haar en een herinnering aan deze dame.
Ja.
En op 5 april 2020 hield onze Queen Elizabeth een zeldzame en krachtige toespraak tot het Britse volk, waarin ze mensen geruststelde te midden van de COVID-19-crisis. En ze refereerde direct aan We'll Meet Again in haar slotwoorden.
Oh, dat is gezien
die beelden?
Nee.
Ja. Ook wederom YouTube heeft natuurlijk alles, maar dit is ook een heel mooi fragment van Queen Elizabeth die net het volk toespreekt. En eigenlijk een soort van hoop met elkaar dat we hier ook weer bovenop gaan komen met z'n allen.
Ja, het is een heel hoopvol nummer.
Mooi nummer.
Komt het op jouw uitvaart?
Ik zou bijna zeggen van wel. Ik vind het gewoon zo mooi om ik ben heel positief ingesteld. Dus ik ben altijd van blijheid en hoop en positiviteit en positieve gedachten. En ik geloof er ook nog eens keer in dat we elkaar weer tegen gaan komen.
Mm-hmm.
Maar ja, ik denk ja, om een lang verhaal kort te maken, ja.
Ja. Nou, ik ben minder positief ingesteld.
Over dit nummer dan.
Over dit nummer, positief. Maar over het algemeen ook. Nee, flauwkul. Nee, ik ben over dit. Ik vind het wel een prachtig nummer, maar voor mij, ja, niet binnen mijn, zeg maar, binnen mijn tijdsgeest. Dus nee, voor mij niet.
Zou het helpen als er een mooie jazz beat of zo om
mooie
zou zitten?
Cover, ja, wie weet.
Zie ieder kijken.
Nou, ik vind
liever
het.
Niet.
Ik vind het eerder een beetje irritant. Weet je, het is zo'n nummer wat de hele dag in je hoofd blijft herhalen. Dus dat. Dus dat blijft, en dat zit in je hoofd, dat gaat er niet meer uit. Dus ik vind het
oorworm.
Echt een lekker nummer om naar te luisteren.
Oorworm.
Dus al zou een, weet ik veel, een Madonna of een Chester of whatever, welke artiest daar iets mee doen, blijft natuurlijk die melodie een beetje irritant. Ondanks prachtig de boodschap. En ik deel met jou die mening dat ik ook heel positief ben ingesteld. Dat ik, kom op, we gaan door. Leuk. Maar niet met Vera Lynn en ook niet met Will Meadigan. Dus die komt niet op mijn lijst, maar ik zal hem zeker op die van jou zetten.
Ja, tegen die tijd graag, ja.
Nou ja, zet hem nu maar volgens mij, dan kunnen we niet vergeten.
Yes, let's do it.
Okidoo.
En nou ja, in die periode zijn er natuurlijk heel veel mensen gesneuveld tijdens die oorlog. En daarom gaan we het nu ook met elkaar hebben over de militaire uitvaart. Ja, de militaire uitvaart, Ide.
Zeker.
Heb je dat alles meegemaakt?
Absoluut, absoluut. Niet zo heel lang geleden was een jonge man overleden, 30 jaar. Overleden in het buitenland. Werd naar Nederland gebracht, gerepatrieerd, zoals ze dat zo mooi noemen. Daar werd hij verzorgd, daar was ik bij. En kreeg hij ook zijn uniform aan. Wat inderdaad wel heel indrukwekkend is. Er ligt iemand opgebaard in zijn uniform. En daar op aansluitend kwam er de hele organisatie voor zijn afscheid. En wat ik heel bijzonder vond van het organiseren van een militaire uitvaart is dat ik daar zelf eigenlijk helemaal niks heb in te brengen. Sterker nog, ik zat aan tafel met zijn ouders, zijn vriendin en twee heren van Defensie. En die gingen ons eigenlijk helemaal vertellen, jongens, dit zijn de protocollen. Dit is hoe we het gaan doen, dag 1, dag 2 tot en met de dag van de uitvaart. Deze route, deze auto, dit worden de dragers, dit wordt de muziek. Er lag gewoon een heel draaiboek klaar voor de uitvaart van deze jonge man.
En maakte dat het makkelijk of juist niet? Van de ene kant, het is allemaal een soort van voorgekoud.
Nee, ik ben natuurlijk heel erg gewend om de touwtjes in handen te hebben en te houden. Dus ik moet het loslaten. Maar goed, ik weet ook dat als het vanuit Defensie wordt geregeld, ja, dan kan ik het volledig loslaten. Want dan gaan ze er echt iets, dan gaan ze iets neerzetten wat natuurlijk niemand kan evenaren. Want dat is
tot op de seconde.
Oh, maar echt niet normaal hoor. Er werd mij wel natuurlijk heel veel gevraagd. En natuurlijk ben ik er voor de logistiek. We moesten natuurlijk op tijd naar de begraafplaats. Nou, noem het op. Maar als ik dan alleen al kijk naar het feit dat ze een paar dagen voor de uitvaart in een loods, een soort van de ceremonieruimte, hadden nagebootst, inclusief de trapjes, de opstapjes en de afstapjes, hadden ze helemaal in die ruimte nagebouwd. En met de 8 dragers, want dat is natuurlijk zo mooi, dat is met 8 dragers en een lege kist, hebben ze dat echt tot in een treuren geoefend. Zoveel seconden dit, dan 30 seconden naar voren, dan de kist laten zakken. En zoveel seconden, dat ging echt van een leien dakje. Het was
militaire precisie.
Waanzinnig. Ja, dat zeg je mooi.
En een generale repetitie.
Dat was de generale repetitie. Ja. En de dag erop was het daadwerkelijke afscheid. Ja. En,
generale repetitie vandaan komen.
Denken. Ja,
dat militaire precisie.
Ja, dat komt wel heel nauw inderdaad.
Ja.
En hoe was het voor die vrouw en voor die dochter dan? Wilden zij dat ook graag? Of had je zoiets van, misschien willen ze ook wel wat anders?
Nee, die vonden dit eigenlijk een enorme eer. Okay. Want het is natuurlijk wel zo dat als jij het land hebt gediend, je hebt gevochten voor het land en jij komt te overlijden, is er natuurlijk niks mooiers dan dat je op die manier postuum wordt geëerd, weet je, dat ook de overheid hier aan mee wil werken. En dat was wel mooi. Er stond echt een enorme erehaag. Inderdaad, de 8 dragers, de onderscheidingen van deze jonge man op een kussentje. Werden gedaan, ja. Werd gedragen door een drager die er vooruit liep.
De vlag op de kist ook?
Vlag, zeker. De vlag op de kist die kwam vanuit de rouwauto. Werd de kist naar buiten gedragen. Daar werd de vlag over de kist gedrapeerd. En bleef ook tijdens de hele ceremonie op de kist. En aan het einde van de ceremonie werd het ook weer met een heel ritueel opgevouwen. Eigenlijk is het in woorden niet uit te leggen hoe indrukwekkend dat is. En ook daar zijn heel veel filmpjes over te kijken online. Want petje af. Ik heb me echt met mijn mond open staan kijken van wat gebeurt er allemaal. En de Last Post is natuurlijk indrukwekkend. Maar als dat daar live wordt gespeeld en precies op de seconde wordt de overleden neergezet. Ja, het is
kippenvel, hè?
Maar kippenvel.
Nou, ik vind het ook hoor. Door zo'n hele ceremonie dwingt het bijna nog meer respect af of zo. Mm-hmm. Hè? En wat je zegt, als dan iemand geëerd wordt, want hij heeft toch het vaderland gediend.
Zeker.
En welk onderdeel was het eigenlijk van de krijgsmacht, deze uitvaart?
Dat durf ik je eigenlijk niet, durf ik niet te zeggen. Hmm. Nee, durf ik geen uitspraak over te doen.
Persoonlijke nieuwsgierigheid. Ja.
Er was nu wel een klein hij had een zoontje van 4. En hij liep dus achter de kist van zijn vader aan. Dus ook voor dat jochie was het natuurlijk ontzettend indrukwekkend om dan te zien wat zijn vader heeft betekend voor het land. En dat hij was natuurlijk veel te jong toen om te beseffen. Maar ik denk als hij later die beelden terugziet, is het natuurlijk fantastisch als je kan vertellen, mijn vader heeft het land gediend. Ja. Kijk wat voor eervol afscheid hij heeft gekregen. En dat is natuurlijk iets waar je trots op moet zijn. En zijn ouders
En dat hem misschien ook inspireert om zelf
zeker
het land te dienen.
Ik hoop het, ja. Dus dat is een heel indrukwekkend afscheid met inderdaad heel veel ceremonieel gebeuren. En dat maakt zo'n afscheid natuurlijk wel heel fascinerend. Ik bedoel, ik maak veel uitvaarten mee, maar als je dit mag bijwonen, en ik zeg bijwonen omdat ik natuurlijk eigenlijk een beetje op de achtergrond was, maar als ik daar dan door zo'n eerdaag loop voor de kist uit door Den Haag met allemaal mensen in uniform die een saluut brengen en daar staan in, dat is zo waanzinnig. Ik bedoel, ik kreeg kippenvel, maar ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn familie te zijn van iemand die dit
mooi
zijn afscheid krijgt. Ja.
Voordat we dit onderwerp moeten we langzaam gaan afronden. Sorry, ik ben ook hier om de tijd te bewaken. Maar jij wil nog even iets zeggen, heb ik
nou, idee? Ja, ik vroeg me af of Defensie, of je daar nog contact mee hebt gehad, Ide. Of ze nog aan nazorg doen. Of dat ze jou...
Zeker. Okay. Ja, nazorg niet zozeer van mij natuurlijk, maar wel voor de familie. Dat is ook weer zo goed van de overheid. Is dat ze ook als iemand is overleden goed zorgen voor de naasten, de nabestaanden. Dus zowel bij het hele traject in de organisatie van deze uitvaart als tijdens de ceremonie als daarna is er ontzettend veel zorg geweest. Is er zelfs nog een rondleiding ook geweest in Nederland op verschillende plekken waar deze man heeft zijn training heeft gevolgd. Dat zijn plekken waar wij normaal gesproken niet mogen komen. Maar in dit geval, omdat hij was overleden, vond het heel belangrijk om ook dit te laten zien aan de zoon, aan het jochie.
Op een kazerne of zo.
Ja, precies. Ja. Maar ook bijvoorbeeld de lokker en de spullen en de onderscheidingen moesten natuurlijk weer teruggeven. Die geven natuurlijk weer terug na overlijden worden die weer teruggegeven aan de overheid.
Oh,
dat is bijvoorbeeld als iemand wordt geridderd. Ridder in de orde van de Oranje Nassau, krijg je natuurlijk een speldje en een heel klein pinnetje. Die mag je houden, maar het speldje moet je weer terugsturen.
Oh,
nou, overlijden, alle onderscheidingen moet je weer teruggeven aan de overheid.
Ja, anders kan natuurlijk iedereen ermee
gaan pronken,
precies. Terwijl ze hem helemaal niet zelf verdiend hebben. Ik had nog even een aantal bekende Nederlanders opgezocht die een militaire uitvaart hebben gehad. Zijn er zo een aantal die bij jou on top of mind komen?
Ja, ik denk, als ik aan het Koningshuis denk, Bernard.
Bernard, heel goed.
Geen idee. Misschien, als we het nog hebben over de geschiedenis, misschien admiraal de Ruiter?
Geen idee, die heb ik niet gevonden, maar wel George Maduro van de miniatuurstad Madurodam. Want hij was een verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Erik Hazelhoff Roelfsema, dan zul je denken, wie is dat? Dat is de soldaat van Oranje. En die kennen we natuurlijk allemaal wel.
Oké. Okay.
Dus, bekende, ja.
Nou, bedankt.
Ja. Heel erg bedankt voor dit onderwerp weer.
Ja. Ga je hem afsluiten?
Ik ga hem afsluiten, maar eerst moeten we natuurlijk nog die vraag beantwoorden.
Oh ja.
Word je namelijk opgegeten door beestjes wanneer je wordt begraven?
Ja, en die vraag wordt me heel vaak gesteld. Zowel bij het regelen van een uitvaart als nu via Instagram. Als bij de SEP, door de kindjes ingestuurd. Ik weet het antwoord. Ik heb net heel veel verteld. Dus ik wil graag jullie vragen of jullie toevallig het antwoord weten. Wat denk je?
Ik denk dat je vanuit binnen wordt opgegeten. Dus zeg maar alle bacteriën. Ik zie jou wel kijken.
De antwoord heb ik al 10.000 keer gekregen. Dus natuurlijk weet hij het antwoord.
Je moest doen alsof je het antwoord niet kende.
Ja, ik kom nog even door naar jou. Ja. Wat denk jij?
Nou, volgens mij is er wel een verschil, als ik eens met mijn boerenverstand denk, tussen een natuurbegraafplaats en een gewone begraafplaats. Dat denk ik. Als je dus gewoon heel erg dicht in de grond ligt, dan kunnen ze beter bij je misschien. Maar ik denk wat jij... Ja, het is in het... Nee, laat... Ik denk het ook. Ik ga met Chris mee.
Ja.
Ja, want je wordt natuurlijk... Het teert in.
En
het
van binnenuit.
Bacteriën zijn
gaat
altijd
ontbinden
micro-organismen.
En,
In Nederland word je natuurlijk wat dieper begraven. Dus het wordt zomaar 1,5 meter diep begraven. Daar... Op die diepte komen geen wormpjes, kevertjes en andere insecten om
andere
jou op te...
dieren, mollen en zo?
Nee, maar die moeten jou niet. Die mollen
hoezo niet? Die eten ook regenwormen, maar hoezo jou niet dan?
Nee, het schijnt dus dat in die diepe, nou, in de eerste laag van de grond, daar
dat
leven,
het, leven
de dieren zoals wormen en kevertjes en andere insecten. Wij worden iets dieper begraven als we begraven worden. Dus als je kiest voor een begrafenis, word je dieper begraven op een diepte waar dus die beestjes niet komen. In ons lichaam zitten natuurlijk allerlei bacteriën en die gaan er heus wel voor zorgen dat het lichaam vergaat. Dus dat we inderdaad vanuit binnenuit, begint ook een beetje in de maag met de darmen, daar begint het en vanuit binnenuit worden wij langzaam maar zeker...
En droog je eigenlijk helemaal in? Want je hebt ook wel eens van die heropgavingen mee te maken gehad.
Ja,
en daarin is iemand eigenlijk nog helemaal intact. Maar behalve dat hij helemaal is...
Klopt.
De botten en zo.
Ja. Dan is heel, heel, heel lang wachten. Dan is het natuurlijk alleen het skelet en het wat overblijft.
Ja.
En als je dit zo vertelt aan kinderen, vinden ze dit minder eng dan in de oven?
Ja, het is een beetje de manier hoe je het vertelt. Ik denk dat kindjes vooral heel veel graag willen weten wat er gebeurt. Dus je moet gewoon vertellen wat er gebeurt. Zonder dan te veel details met ze te delen. Ja. Maar als je vertelt van, dit wordt heel diep begraven. Er komen geen beestjes. Dan is dat voor kindjes al een geruststelling. Want ik denk dat heel veel kindjes het heel eng vinden. En volwassen mensen overigens ook. Het idee dat je daar dan ligt. En dat er dus allemaal beesten bij je komen. En die vervolgens lekker van jou gaan smikkelen.
Smikkelen.
Nee, dat is dus niet het geval.
Wat gek dat er nog zoveel eigenlijk onduidelijkheid zijn. Zelfs, ik wist het ook niet eens.
Ja, maar heel veel mensen hebben geen idee. Dus,
maar dat komt ook, denk ik, omdat het onderwerp niet heel bespreekbaar wordt gemaakt. En hopelijk kunnen wij dat een beetje doorbreken met deze podcast.
Met deze, wat hebben we nu? 8 afleveringen hebben we erop zitten. We zijn al lekker bezig met het onderwerp bespreekbaar maken. De mensen te inspireren. En hopelijk dat ze dus niet meer met vragen blijven lopen.
En
ze aan
DM'en.
Ons stellen.
Ja,
en
stel ze
dat
gewoon.
Vooral. Want lieve luisteraars, blijf ook gewoon vragen insturen. Hè. Dat kan via WhatsApp. Mail, maar vooral via mijn
fax.
Fax kan ook. Maar doe het vooral lekker op de Instagram-pagina van mij. En wij zijn hier om die vragen met alle liefde te beantwoorden.
Ja, volgende week.
Ja.
Weet jij het nog?
Ja, wat gaan we doen volgende week?
Ja, wat zei je ook alweer? Ben ik even...
Who wants to live
Freddie Mercury.
Forever.
Who wants to live forever. En we gaan het hebben over huilen.
Nou, en ik vind het dus echt een fantastisch onderwerp.
Ja, maar daar zou je niet bij stilstaan.
Nou, het was van de week dat we met elkaar brainstormen waren voor onderwerpen voor de podcast. Toen dacht ik, huilen is zo'n belangrijk onderdeel van het leven, maar gewoon van alles. En het hoort ook zo bij de dood en afscheid nemen. Dus waar gaan we niet gewoon hebben over huilen?
Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Daar gaan we het volgende week over hebben.
Ja, daar ga ik ook zo over nadenken wanneer ik voor het laatst heb gehuild.
Ja, precies.
En waarom? Het kan ook zijn
ja,
dat je...
Ja, precies, maar dat ga ik jou niet vertellen.
Jawel.
Nee, gaan we het over hebben. Helemaal goed.
Nou, graag tot volgende week.
Ja, tot dan.
Volgende week.
Tot dan.
Tot dan.